Goedemorgen gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk. En met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat ons voor dominee Van Pelt uit Oud-Beijerland. En het thema van de dienst is ongehinderd. En daarbij lezen wij uit het Nieuwe Testament Handelingen 28, de versen 17 tot en met 31. Mededelingen namens de kerkenraad. Uw collectebijdrage kunt u zoals gebruikelijk overmaken op het rekeningnummer dat vermeld is in de zondagsbrief. En dat staat op onze website pneo.nl. De collecte voor de slotzang is vandaag bestemd voor onze pneo-gemeente en voor de media-uitingen zoals de Stilok en het onderhouden van onze online kerkdiensten. Een opmerking over de middagdienst. Let u erop dat we vanmiddag om 16:30 hopen te beginnen. We vangen deze dienst nu aan met het zingen van Psalm 124, de versen 1 en 4. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met een mededeling van overlijden verzoek ik u om te gaan staan. Op 23 juli jongstleden overleed Laurina Verhoek Krijger. Samen met haar man Gerrit Verhoek, die overleed op 2 april 1991, en haar kinderen werd zij zo'n halve eeuw geleden lid van de Pniëlgemeente. Met alle ups en downs heeft zij zich 50 jaar onder dit kerkelijke dak thuis gevoeld, met veel inzet deelgenomen aan allerlei activiteiten en de kerkdiensten. Met name de laatste jaren, toen haar wereld steeds ongrijpbaarder werd en haar levensvreugde snel uitdoofde, werd de directe band met deze gemeente steeds minder merkbaar. Maar gelukkig waren er ook in deze periode trouwe broeders en zusters die haar bleven ondersteunen waar dat kon. De Heere is ook in haar laatste dagen haar herder gebleven. Daar is de familie zeer dankbaar voor. En ter nagedachtenis aan haar zingen we ook dat de Heere onze herder is, die zelfs in de dalen van diepe duisternis bij ons wil zijn. We zingen van Psalm 23, vers 1 en vers 3. Thank you. Wij luisteren naar de wet van de Heere onze God en antwoorden daarop met Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Als wij luisteren naar de wet van de Heere onze God, dan brengen we ons te binnen dat de Heer Jezus heeft gezegd dat de liefde de vervulling van de wet is. De liefde tot God allereerst en de liefde tot onze naaste daaraan verbonden. Als wij dan horen van de woorden van Gods wet, dan horen we daarin hoezeer we de Heere verdriet doen met onze zonden. Maar ook hoezeer we de Heer Jezus en zijn genade nodig hebben. En tenslotte ook hoe de Heilige Geest ons wil leren wandelen in de weg van Gods geboden. Zo horen we naar de woorden die God spreekt. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij, die hier heden alle in leven zijn. En hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, uw God, u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, opdat het u goed gaat in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is.
Oh.
Zullen we samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst? In onze voorbeden denken we natuurlijk aan het overlijden van mevrouw Verhoek. We mogen ook danken dat zuster Riek Verhoef is thuisgekomen na een periode van revalidatie. En afgelopen vrijdag is in het gezin van Ronald en Marleen Butijn een zoon geboren, Jesse Paulus Samuel, roepnaam Jesse. Daar willen we de Heer hartelijk voor danken. Zullen we samen bidden. Trouwe en genadige God in de hemel, hartelijk danken we u dat we hier bijeen mogen zijn in dit huis van gebed. Dat we samen mogen komen in uw naam, die naam van de machtige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wat bent u groot en wat bent u trouw, dat u in die wereld die u geschapen heeft, ons het leven geeft. Dat u voor ons zorgt, dat we het goed mogen hebben, terwijl er velen in deze wereld zijn, heel veel, die tobben met honger en ellende, met oorlog en ziekte en allerlei andere moeite die hun leven teistert. Wij bidden u, ontfermt u zich over deze wereld. En gedenk uw kerk en uw koninkrijk te midden van dat alles. Heere, er is zoveel dat op ons afkomt. Zoveel dat onze harten er vol van zijn en onze ogen er vol van zijn. En dat het ook nog zo kan zijn dat ons hart er vol van is, zo vol. Van de dingen die we moeten doen op school, misschien nu dan een tijd van vakantie, op ons werk, in ons gezin. Wat er in deze wereld om ons heen allemaal gebeurt, zoveel spanning, zoveel drukte, zoveel wat om onze aandacht vraagt. En het heeft ook allemaal aandacht nodig. En toch zegt u tegen ons, er is maar één ding wat je echt nodig hebt. En daarom bidden we deze zondag dat alle dingen die we meegenomen hebben over de drempel van de kerk, dat die een moment op pauze komen te staan. En dat u ons open ogen geeft van het hart. En dat wij u mogen zien. Door uw woord en geest. U in de grootheid van uw genade, van uw liefde en uw trouw. Dat we iets van die schitterende heerlijkheid mogen zien, waardoor ons hart in vuur en vlam komt te staan. Waardoor het in ons hart opkomt om te knielen voor u, die machtige en grote God, en met de zonde van ons leven tot u te gaan. En te smeken om vergeving en genade te mogen vinden. En dan alle reden hebben om u daarvoor te loven en te prijzen. De ontmoeting met u, de levende God die zo groot en zo heerlijk zijt, dat geeft ons moed om positief in onze relaties en gezinnen te staan. Om nieuwe energie op te doen voor de dingen die in deze wereld van ons gevraagd worden. Maar ze vooral ook te doen met een open hart naar de hemel. Om te zien wie u bent. En dan te mogen wandelen achter u, Heere, mag dat het voorrecht zijn, de genade die u in ieder van ons schenkt. En mag deze dienst, uw woord, daarin ons tot zegen zijn, ons leiden, ons verder helpen op de weg die u met ons wilt gaan. Laat niemand van ons daar buiten vallen. U kent toch onze harten beter dan wie ook. U weet wat we nodig hebben. Geef dan uw zegen in spreken en in luisteren, opdat uw naam de eer ontvangt in alle onderdelen van deze dienst. Geef uw zegen hier in de kerkzaal, maar ook bij anderen met ons verbonden, misschien in de eenzaamheid van hun huiskamer of ver weg op een vakantieadres. Laat het u niet te wonderlijk zijn om mensen op te zoeken met uw woord en uw geest en uw zegen daaraan te verbinden. Samen bidden we u voor de verdrietige familie Verhoek, als hun moeder en oma en overgrootmoeder is overleden. Als ze terugdenken aan wat geweest is, aan de fijne, de mooie, de goede jaren, maar ook de jaren dat ze steeds verder op afstand kwam te staan en dat het moeilijker werd voor hen om haar te bereiken en omgekeerd. dan mogen we toch weten dat het u niet te wonderlijk was om ook haar levensweg te kennen, haar hart te kennen. Wilt u uw troost geven aan de familie die uw lege plaats in hun midden heeft? Mogen ze met dankbaarheid terugdenken aan alles wat u gaf in haar. Hartelijk danken we u dat zuster Verhoef thuis mocht komen na een periode van revalidatie. U weet wat het met een mens doet als we een tijd in ons leven niet zo gezond zijn. En als er van alles moet gebeuren om daar weer wat aan te doen. Wat zijn we dan dankbaar als we thuis mogen komen? Wat voelen we ons ook afhankelijk? Dat we het weten, Heere, wilt u ook de weg verder geleiden? Want dan zal het goed zijn. Omring haar en haar man met uw trouw en uw goedheid. Samen willen we u ook danken met Ronald en Marleen Butijn voor de geboorte van hun zoontje Jesse. Heere, wat is dat wonderlijk, wat is dat groot, als u nieuw leven in een gezin geeft. Wilt u ook voor Jesse zijn, de God van zijn leven, die elke dag van zijn leven met hem de weg wil gaan. En hij, dat hij een hart heeft dat u zoekt en met u mag wandelen, dan zal het goed zijn. Wilt u in deze dienst met ons gaan, zo dat we er met ons hart ook bij betrokken worden. Dat de woorden van u niet op afstand blijven, maar dat we ze ook toelaten in ons leven. En dat de heerlijkheid van uw naam wordt uitgeschreven in uw gemeente. Hier en overal waar vandaag uw woord verkondigd wordt. Doe het, Heere, tot de eer van uw grote naam. Doe het uit genade om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing in deze dienst is uit het boek Handelingen, waarvan het laatste hoofdstuk 28, vers 17 tot 31. Schriftlezing, Handelingen 28, vers 17 tot 31. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen die de voornaamste van de Joden waren bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar ze zeiden tegen hem: wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen, en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze sekte betreft, het is ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd: ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar het beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die naar hem toe kwamen. En hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is het laatste woord van vers 31, het woord ongehinderd. Laten we als inleiding op de verkondiging nu eerst gaan zingen uit Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, 1, 3 en 4. Straks na het amen van de preek zingen we uit Psalm 105, de versen 1, 3 en 5. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Psalm 105, 1, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heb je dat ook wel eens gehad, jongens en meisjes, dat je moeder je aan het voorlezen was voor het slapen gaan en dat ineens de telefoon ging? Eigenlijk wil jij het liefste dat je moeder gewoon blijft voorlezen, maar ja, toch pakt ze die kletsbel op. En ze begint een heel verhaal. En jij zit maar te wachten tot ze eindelijk nou eens klaar is. En als ze dan eindelijk die telefoon weglegt, dan zegt ze, ja, nou is het tijd om te gaan slapen. Ja, dan voel je je toch een beetje bekocht. Want jij wil natuurlijk eerst weten hoe dat spannende verhaal afloopt. Kijk, en dat gevoel had ik nou ook toen ik aan het einde van het boek Handelingen kwam. Lucas is al hoofdstukken lang bezig om te vertellen van de spannende avonturen die Paulus meemaakt op zijn zendingsreizen. En hoe Paulus op een oneerlijke manier gearresteerd wordt, omdat hij maar niet kan zwijgen van de liefde van zijn hart voor de Heer Jezus Christus. En dan wordt Paulus voorgeleid voor allerlei machthebbers en rechters en uiteindelijk moet hij dan naar Rome toe om daar door de keizer gehoord te worden. En wat is het dan spannend als je hoort dat hij onderweg schipbreuk leidt bij het eiland Malta. Maar dat Paulus bidt en dat alle opvarenden dan gered worden. Maar het wordt dan wel in één keer weer spannend als Paulus door een gifslang wordt gebeten. Maar door Gods genade overleeft hij dat. En uiteindelijk komt Paulus dan in Rome aan. En dan denk je, nou, dan gaat het nu gebeuren. Nu moet binnenkort het beslissende proces gaan plaatsvinden. Nu komt het erop aan, gaat Paulus nou vrijkomen of wordt hij veroordeeld? Maar zomaar ineens in het midden van het verhaal legt Lucas zijn pen weg. En dan voel je natuurlijk allemaal de vraag in je hart opkomen, hoe loopt het nou af? Het slot van het boek Handelingen is zo onverwacht dat er uitleggers zijn die denken dat de boekrol van Lucas op was. Wij zouden zeggen, zijn papier was op. Of misschien is hij wel ziek geworden en kon hij het nooit meer afmaken. Andere uitleggers denken dat Lucas wel een vervolg geschreven heeft, maar dat wij dat nooit meer teruggevonden hebben. Maar als je er nog eens wat dieper induikt, dan kom je tot de conclusie dat Lucas precies op het goede moment stopt. Want het laatste woord is ongehinderd. Ik zal proberen uit te leggen hoe dat zit. Het Nieuwe Testament begint met Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en dan pas Handelingen. Eerst de evangelie, dan het boek Handelingen. Maar je kunt je afvragen of dat eigenlijk wel klopt. Want verderop in het Nieuwe Testament, weet je wel, dan hebben we 1 en 2 Korintiërs en 1 en 2 Timotheus en 1 en 2 Petrus en zo. Misschien was het wel beter geweest om eerst die evangeliën van Matthäus en Marcus en Johannes voorop te zetten en dan 1 en 2 Lucas. Want het boek dat wij kennen als Handelingen is gewoon het vervolg van het boek Lucas. Aan het begin van het boek Lucas en het begin van het boek Handelingen kun je lezen dat Lucas zijn boek speciaal richt aan een zekere Theophilus. Wie dat precies geweest is, weten we niet. Misschien een vriend van Lucas. In ieder geval iemand die belangstelling heeft voor het evangelie, maar die wel eerst nauwkeurig wil onderzoeken wat er nou allemaal gebeurd is en waar dat dan precies op gebaseerd is. Nou ja, dat heeft Lucas in 2 boeken opgeschreven. Wat er is gebeurd en waar die feitelijke boodschap van de christenen nou op gebaseerd is. En als je dan het begin en het slot van het boek Lucas en het begin en het slot van het boek Handelingen naast elkaar legt, dan kom je tot verrassende ontdekkingen. Dan zie je het grotere geheel, alsof je na een lange bergwandeling de top hebt bereikt en dan in één keer het overzicht hebt. Want het begin van het boek Lucas neemt ons mee naar de tempel in Jeruzalem. En dan vertelt hij dat daar is een zekere priester, Zacharias. Een priester die stil blijft en die de zegen niet kan uitspreken. En het slot van het boek Lucas brengt ons opnieuw bij de tempel. Maar nou blijft het niet stil. Want de discipelen van de Heer Jezus komen bijeen om God te loven, om alles wat hij hun in de Heer Jezus heeft willen geven. En het begin van het boek Handelingen gaat over een huis. Een huis waar de discipelen samen zijn om te wachten tot de uitstorting van de Heilige Geest. Eerder kunnen ze niet aan de grote opdracht beginnen. Wachten op de Heilige Geest. Het slot van het boek Handelingen neemt ons opnieuw mee naar een huis. Een huis waar Paulus het evangelie brengt van het Koninkrijk van God. Een huis waar de Heilige Geest, waar je niet hoeft te wachten op de Heilige Geest, maar waar de Heilige Geest volop in actie is aan het werk. En die brengt vrijmoedigheid in het hart van Paulus om te spreken van het woord ongehinderd. En juist dat woord ongehinderd aan het slot van het boek Handelingen laat nou het grote verschil zien met het begin. Het slot van Handelingen en het begin van Lucas. Want in Lucas 1 zijn er heel veel hindernissen. Zelfs zo'n vrome priester Zacharias, die geloofde toch niet het woord van God, al wordt het door een engel uit de hemel aan hem gebracht op de heiligste plek ter wereld in de tempel. En dat gebouw van die tempel, dat getuigt trouwens ook van heel veel hindernissen. Daar komt die minister uit Ethiopië wel achter in Handelingen 8. Want die man die heeft belangstelling voor de God van Israël. Maar hij mag heus niet zomaar die tempel in. Want die tempel heeft een flink aantal hindernissen voor je uiteindelijk in het binnenste heiligdom bent. Het heilige der heiligen. Want eerst heb je de voorhof van de volken. Ja, alleen de Israëlieten mogen daarachter nog verder. En dan komt de voorhof van de vrouwen. En dan komt nog de voorhof van de priesters. En dan komt nog het heilige. En het heilige der heiligen uiteindelijk helemaal daarachter. En dan mag helemaal niemand komen dan alleen de hoge priester. En dan nog maar één keer per jaar op grote verzoendag. Zo kun je bij de bouw van die tempel en het lopen in die tempel kan je al zien. Je kunt wel bij God komen in het binnenste heiligdom, maar er zijn wel allerlei hindernissen. En als die hoge priester eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnengaat, dan draagt hij het volk symbolisch op zijn hart. Hij neemt ze allemaal mee, maar ze komen er niet zelf. Ze worden vertegenwoordigd in die ene hoge priester. Hij gaat daar namens het volk. En als je dan bij jezelf denkt, ja, waarom nou toch al die hindernissen, waar komt dat nou vandaan? Dan kun je in het Oude Testament antwoorden vinden. Want de Heere begint met Abraham en het volk uit Abraham als het eerst helemaal mis is gegaan met de torenbouwers van Babel. Die mensen die bouwden een toren waarvan ze dachten dat ze al bijna in de hemel waren. Maar ja, met alles wat wij bouwen als mensen, van beneden naar boven toe bouwen, kom je nog niet halverwege tot waar God echt is. Hoe indrukwekkend onze techniek en wetenschap, kennis en kunde ook allemaal is. En dat is best wat. Maar in vergelijking met God, ach lieve mensen, dat is toch helemaal niks. Als jij, als u, maar een heel klein beetje een indruk hebt gekregen in je leven, hoe groot God echt is, nou, dan is dat helemaal geen vraag. Ja, God verstrooit die verwaande en hoogmoedige mensen en hij gaat verder met Israël. Het volk dat geboren wordt uit Abraham en Sarah, twee oude mensen, die konden helemaal niet eens kinderen meer krijgen. Die konden niet bouwen van beneden naar boven. Dat ging helemaal niet. Zo laat de Heere zien, de weg naar het hart van God, wie hij echt is, die loopt niet van beneden naar boven toe, maar die is omgekeerd. Dat gaat van boven naar beneden. Abraham komt niet naar God toe, maar de Heere komt naar Abraham toe. En hij zegt, Abraham, hij roept hem, Abraham, jij moet gaan. En hij krijgt het woord van de belofte mee. En dat is een patroon, dat tekent zich af in het Oude Testament. Want God verlost zijn volk uit de slavernij en de volkerenmoord van Egypte. En dan spreekt God tot zijn volk vanaf de berg Sinaï. En dan zijn de mensen zo bang. Ze zijn zo bang als die grote en heerlijke God dicht bij hen komt. Donder en bliksem. En ze zijn toch bang. En ze vragen of de Heere dat alsjeblieft nooit meer wil doen. Zo indrukwekkend is dat. Gods nabijheid, zijn majesteit, zijn heiligheid, zijn heerlijkheid. Als die echt levensgroot voor je staan, dan begin je te bibberen in een heel klein hoekje. En dan stuurt God een middelaar, Mozes. En daarbij nog een hoge priester, Aaron. En die twee komen dan namens het volk bij God. En zo laat God ook wel zien in de dienst van Mozes en Aaron, dat er wel een weg is naar het hart van God, naar wie hij werkelijk is in zijn grote heerlijkheid. Maar het is een weg met hindernissen. En nou lees je aan het eind van het boek Handelingen, dat dat woord van God ongehinderd doorgaat. De hindernissen zijn weg. Hoe kan dat nou? Welke hindernissen zijn dat dan? Nou ja, dat vertelt Lucas dus in die twee boeken. Hoe de hindernissen weggenomen zijn. Niet dat er een nieuwe Babeltoren is gebouwd die dit keer nou wel hoog genoeg is geworden. Maar twee keer opnieuw is die grote heerlijke God van bovenaf in actie gekomen. Met kerst, Lucas 2, toen is de hemel open gegaan. Toen is God zelf gekomen in de kribbe van Bethlehem. En de Heer Jezus is de weg gegaan die zijn hemelse vader hem heeft gewezen door de kracht van de geest. De weg van kruis en opstanding. En zo heeft hij de echte hindernissen opgeruimd. De enorme hindernissen van zonde en dood. En toen is de toegang tot God open gegaan. Want het gordijn in de tempel, het heilige der heiligen, dat is gescheurd. Gescheurd toen de Heer Jezus riep, het is volbracht. Daarom mag een ieder door de Heer Jezus nu ongehinderd tot God gaan. En niet lang daarna is de Heer Jezus naar de hemel gegaan om als koning te regeren aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En toen is de hemel voor de tweede keer open gegaan. En toen is de Heilige Geest gekomen met Pinksteren, Handelingen 2. En die tweede keer zijn er nog hindernissen opgeruimd. De hindernis tussen Israël en de volken, want de Geest laat het evangelie van Christus verkondigen in alle talen onder alle volken. En toen is er nog een hindernis opgeruimd, want in het Oude Testament zie je dat de Geest nou hier en daar eens op een enkeling komt, maar vanaf Pinksteren is de Geest op alle gelovigen. En dan zie je ook gebeuren in het boek Handelingen dat de Heilige Geest raad weet met de hindernissen in het hart van mensen. Ja, daar hebben wij, u en ik, wel last van, niet? En daarom is het ook zo bemoedigend om op Paulus te kunnen zien hoe dat met hem gaat. Want hij was eerst een vervolger van de gemeente van Christus. Maar door de ontmoeting met de Heer Jezus, als hij nou eens gaat zien wie hij echt is in zijn grootheid en heerlijkheid en majesteit, weg naar Damascus, ja, dan wordt alles anders. Dan doorbreekt de Heilige Geest van binnenuit in zijn hart alle hindernissen. En dan knielt Paulus voor de Heer Jezus. En dan mag hij tot geloof komen. En dan wordt de Heer Jezus de koning van zijn leven. Is dat bij jou ook gebeurd? Heb je de Heer Jezus, heb je God zelf ook al ontmoet in zijn heerlijkheid, in zijn woord, door zijn woord en geest? En zijn bij jou de hindernissen ook al weg? Vanaf Pinksteren is het evangelie van de Heer Jezus de hele wereld overgetrokken. Ongehinderd en overwinnend op weg naar de grote toekomst die God beloofd heeft voor een ieder die in Christus gelooft. Dat is het machtige beeld waarmee Lucas zijn twee boeken afsluit. Weet je nog, Lucas begon met dichte deuren en hindernissen en ongeloof tot in de tempel van God. En hij komt uit bij het woord dat door de Heilige Geest ongehinderd voortgaat, mensenharten bereikt en in mensenharten ook nog de hindernissen overwint. Zie je het? Zie je het voor je wat het beslissende is? God zelf komt iedere keer in actie van boven naar beneden. En dat raakt iets. Dat zet mensen in beweging naar het hart van God toe. En als ze daar geweest zijn, ook weer naar het hart van andere mensen toe. En dat maakt dat mensen het geluk van hun leven vinden. Of eigenlijk beter gezegd, dat ze het volle heil van God vinden in de Heer Jezus Christus. En door dat ongehinderde evangelie vinden mensen de open deur naar het Koninkrijk van God, waar de Heer Jezus regeert door zijn woord en zijn geest. En al eeuwen door is dat woord ongehinderd doorgegaan en het heeft ook ons gevonden. Ja, dat is ook een wonder. Het heeft ook ons gevonden. U en jou en mij. En daarom roept het slot van Handelingen 28 een indringende vraag op voor ons allemaal, heel persoonlijk. Wat doe jij nou met het evangelie van de open deur? Want het woord gaat ongehinderd door. Maar vindt dat evangelie in jouw hart ook een open deur? Of is dat nou precies de plek waar het vol zit met muren en hindernissen, excuses en twijfels, verzet? Ja, helaas kan dat, hè. Lucas is daar ook wel eerlijk over. Want in het slot van Handelingen 28 tekent hij ons Paulus die met liefde en met passie het evangelie van de Heer Jezus verkondigt. En hij vertelt er bijna, er zijn ook mensen die tot geloof komen. Maar niet allemaal. Het ongehinderde evangelie bereikt hen wel, maar ze geloven het niet. Welke mensen zijn dat dan? Nou, wonderlijk genoeg gaat het hier over een groep Joden in Rome waar Paulus contact mee heeft. Ook al is Paulus gevangen in afwachting van de rechtszaak die nog moet beginnen, toch mag hij daar ook mensen ontvangen. En dan zet Paulus de deur van zijn gevangenis open om met zijn volksgenoten te praten over het Koninkrijk van God en dat de Heer Jezus de Messias is, ook voor Israël. Ja, dat past helemaal in de aanpak die Paulus overal op zijn zendingsreizen heeft gebruikt. Steeds gaat hij als eerste het gesprek zoeken met zijn volksgenoten uit Israël. En pas daarna brengt hij de blijde boodschap ook naar mensen van buiten Israël. Ook al is Paulus de apostel van de heidenen, toch kan hij het niet laten om ook aan Israël vooral te vertellen dat er een open deur is bij God. Want hij is toch de God van Israël? Zijn hart gaat in liefde toch ook uit naar Israël? Er leeft een diep verlangen in het hart van Paulus om niet maar een paar brokjes en plukjes van Israël bij de Heer Jezus te brengen, maar heel Israël, heel de kudde bij de goede herder. Hij wil ze allemaal terugbrengen naar de stal. En het doet hem een verdriet als hij ziet dat er mensen achterblijven. Ja, dat mag je echt zo zeggen. Het is verdrietig voor Paulus als hij merkt dat er wel Joden tot geloof komen, maar niet allemaal. Net als de Heer Jezus wil hij ze er ook allemaal bij hebben. Waarom lukt dat dan niet, zou je zeggen? Het evangelie gaat toch ongehinderd voort? Met de kracht van de Heilige Geest wordt dat woord toch verkondigd dat er een open deur is bij God door het bloed van het offer van de Heer Jezus Christus. De hindernissen zijn weg. De deur is open. Wat kan er dan nog fout gaan? Nou ja, dat is wel een teerpunt. Want in vers 24 lezen we dat er sommigen zijn die zich lieten overtuigen, maar anderen geloofden niet. Kennelijk blijven zij zich verzetten tegen het evangelie, in ieder geval tot op dat moment. En misschien roept dat wel herkenning op bij u of bij jou. Dat je misschien wel zelf met overtuiging in het geloof staat en probeert door de genade van God daar iets van door te geven aan anderen, net als Paulus. Maar dat je net zo goed merkt dat heus niet iedereen binnengaat door de open deur van God. En dan kan je dat ook echt verdrietig maken. Zeker als het gaat om je eigen kind of je kleinkind. Dan kan je daar zo machteloos bij voelen. Hoe gaat Paulus daarmee om? Nou, hij is er in ieder geval niet door verrast. Hij haalt in vers 26 en 27 een gedeelte aan van de profeet Jesaja. Jesaja 6 vertelt hoe de profeet werd geroepen om met het woord van God naar Israël toe te gaan. En toen had de Heere meteen al tegen hem gezegd, al van tevoren, dat ze niet allemaal zouden luisteren. En keer op keer is dat ook zo gegaan bij de andere profeten. En zelfs ook bij de Heer Jezus. Hoeveel mensen hebben de Heer Jezus niet horen preken? Maar ze zijn niet allemaal tot geloof gekomen. En precies datzelfde patroon herkent Paulus ook. Niet allemaal geloven zij. En als dat patroon in de Bijbel keer op keer herkenbaar is, dan is het toch niet zo vreemd als het in onze tijd nog zo gaat. Misschien bij u of bij jou of in situaties die je maar al te goed herkent. Maar het maakt Jesaja niet moedeloos en Paulus ook niet. Zij doen gewoon trouw wat God van hen vraagt, ongeacht het resultaat. Tot in het laatste hoofdstuk van Handelingen maakt Paulus mee dat sommigen geloven en anderen zich verzetten. Maar dan stopt hij er niet mee. Dan zegt hij niet van, nou ja, ik heb mijn best gedaan en we zien nou wat het resultaat is. Nou ja, zoek het verder zelf maar uit. Nee, heel nadrukkelijk doet Paulus dan de deur van zijn huis open. Vers 30 zegt dat hij wel 2 volle jaren in zijn gehuurde woning blijft en daar iedereen ontvangt die naar hem toe komt. Als je de zendingsreizen van Paulus erop naslaat, is hij nergens zo lang op één plek bezig geweest om het evangelie te vertellen als daar, in zijn gevangenis in Rome. Op al die andere plekken waar hij geweest is, was het korter. En hier is het wel 2 jaar lang. En dan ontvangt Paulus niet alleen de mensen die al tot geloof gekomen zijn, die al dichter bij hem staan, misschien zijn vrienden zijn geworden. Hij ontvangt allen. Moet je niet overheen lezen, hè? Allen. Dat zijn dus ook de mensen die nog altijd twijfelen of die nog steeds in dat verzet blijven hangen. Allen ontvangt hij. Allen verkondigt hij het evangelie. Allen onderwijst hij over de Heer Jezus. Paulus maakt van zijn gevangenis een leerhuis. Een huisgemeente waar iedereen welkom is. En je zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders? Want bij het evangelie van de open deur bij God passen toch geen dichte deuren bij dominees en kerkenraadsleden of ouders en kerkmensen? Dat kan toch helemaal niet? Laat dat eens heel goed tot je doordringen. En probeer in liefde en wijsheid eens te zien wat dat vraagt van jou, van uw, van mijn praktische levenswandel. Moest meenemen. Wat zei de Heer Jezus ook alweer toen de moeders hun kinderen bij hem brachten, maar de discipelen hielden hen tegen? Hij zei, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Hoor je het? Nou, in de grondtekst van het Nieuwe Testament is precies dat hetzelfde woord. Verhindert ze niet, wat de Heer Jezus zegt, of hier in Handelingen 28, ongehinderd. Het woord van Gods genade is een krachtige boodschap met de Heer Jezus als het stralende middelpunt. En dan mogen vaders en moeders hun kinderen erin meenemen, maar je mag ook je buren meebrengen of je collega's. Wie weet Of ze horen bij de mensen die het woord van de open deur bij God met een open hart gaan geloven. Maar wat jij moet doen, ga jij nou alsjeblieft niemand in de weg staan. Zorg jij dat jij geen hindernis wordt. Een hindernis voor een ander op weg naar de Heer Jezus. Vorm geen hindernis met jouw theologische standpunten over wie je wel en niet naar de Heer Jezus mogen gaan, zoals de discipelen, want die zaten mis, hè? Vorm geen hindernis met jouw lauwe uitstraling over het geloof, alsof dat toch allemaal niet zoveel voorstelt. Ja, ik natuurlijk doe er wel iets aan, ik ga wel eens naar de kerk, maar... Alsof het nou niet de moeite waard is om je daar druk over te maken. Wat krijgen mensen dan voor de indruk als je zo voorleeft wat geloof is? Dan tenslotte nog iets opmerkelijks. Aan het slot van Handelingen 28 gaat het woord van God wel ongehinderd door. Maar Paulus zit in de gevangenis. Rond Paulus zijn dus wel allerlei hindernissen. Tralies, ja, ik weet niet of ze er echt gezeten hebben, maar het is toch wel een gevangenis. Maar dat evangelie zonder tralies, ongehinderd. En misschien roept dat ook wel herkenning op in je eigen leven. Niet dat jij of u nou letterlijk in een gevangenis zit, maar je voelt je misschien toch wel gehinderd door ziekte en zorgen. Door twijfels en verdriet dat knaagt aan je hart. Of door rouw en grote raadsels in je leven. Dat kunnen ook allemaal tralies worden. Van een soort gevangenis waarin je je toch wel opgesloten voelt. En dan denk je bij jezelf, hoe kan ik nou in mijn leven ooit iets doorgeven van het evangelie? Door al die moeilijke omstandigheden ben ik toch wel wettig verhinderd. Dat ziet toch iedereen. Ik ben er niet geschikt voor, ik kan niet zo makkelijk uit mijn woorden komen. Weet u, dominee, ik ben daar veel te zondig voor. Dat moet je aan mij niet vragen. Ik ben zo hopeloos verloren, ja, dat wist ik al. Maar met die hindernissen weet de Heilige Geest toch raad, dat hebben we toch gehoord. Dat kun je toch zien, zelfs in een man als Paulus. Die eerst vervolger was en daarna het bloed van de Heer Jezus mocht leren kennen als dat ene bloed dat reinigt van alle zonden. Dat hij klein mocht worden voor die hele grote God. En dat al die hindernissen waar wij zo mee zitten, ja, dat God daar verder geen last van heeft. Hè? Kijk, Paulus heeft wel te maken met hindernissen en het waren geen kleintjes ook. Hij was gevangen. En zijn leven die hing aan een zijden draadje. Maar Paulus die weet maar al te goed dat het niet van hem afhangt. Het woord is ongehinderd. Paulus beseft, God kan ook met gevangen mensen werken. Dat besef mag bij jou, bij mij, bij u ook doordringen. God kan ook met zieke mensen werken. God kan ook met verdrietige mensen werken. God kan werken met mensen met weinig talenten en met veel talent. God kan ook met jou werken, ook met u. Hij weet precies hoe hij je gebruiken kan in zijn dienst. Dan moet je jezelf niet belangrijker maken dan het echt is. Want het ging toch niet om Paulus? Het ging erom dat de mensen bij God uit zouden komen. Bij Paulus loopt het op een keer echt wel vast door al die hindernissen. En Paulus is op een keer ook weggenomen uit dit leven. Maar bij de Here is een open deur die niemand kan sluiten. De Heer Jezus zegt het zelf in Openbaring 3 vers 8. Zijn evangelie blijft doorgaan tot de laatste dag. Het is niet een boodschap die jou oproept om zelf maar allerlei hindernissen te gaan overwinnen. Want dat heeft de Heer Jezus al lang gedaan. En daarom is zijn woord een vriendelijke en liefdevolle uitnodiging met de kracht van de Heilige Geest om te komen tot hem, om te knielen voor hem, om te wandelen achter hem en eeuwig te leven met hem. En dan zeg ik, broeders en zusters, jonge mensen in de kerk, geef je nou maar gerust aan dat woord over. En dan ga je ook merken dat de Heilige Geest raad weet met alle hindernissen die je in je hart maar kunt hebben. En wat is het dan een feest? Om door de open deur uit te mogen komen bij deze God. Alle hartelijk welkom. Amen. Zullen we samen danken en bidden. De trouwe heren in de hemel, we hoorden dat Paulus echt verdriet had dat niet alle van Israël tot u gingen in geloof. Misschien dat wij dat niet zo hebben als we kijken naar het Israël van nu, dat we daar zo mee zitten. Mogen we daar persoonlijk en als kerken toch ook delen in dat verdriet van Paulus, delen in het verdriet van u. Dat ook het Israël van vandaag, dat er gelukkig bij zijn die geloven dat de Heer Jezus de Messias is van Israël en van de volken. Maar ze geloven het niet allemaal. Geef moed, geef hoop, geef ook daar open ogen, dat ook Israël mag zien wie u bent. En wilt u daarom ook zegenen alles wat er gebeurt, ook mede ondersteund vanuit onze kerken. Daarover met Israël in gesprek te zijn, om daarop te wijzen. En dat zij daarin mogen delen, in dat grote heil. En wat dichter bij huis kan het ons soms ook maar al te makkelijk zijn, dat we mensen om ons heen zien die wel uw woord gehoord hebben, maar er toch voor terugschrikken om het te geloven of zich verzetten. En soms dan denken we ook wel dat geloof, ja, hij is of zij is nou eenmaal zo opgevoed dat dat als vanzelf gaat. Mag het steeds weer zo zijn? Dat we beseffen dat geloof een echt wonder is. Dat het geen automatisme is, geen erfgoed, niet iets dat wij doorgeven, maar dat het iets is dat u geeft, van bovenaf. En dat we erom mogen vragen, Heere, laat dat woord dat ongehinderd ook ons vanmorgen bereikte, laat dat woord in ons hart tot een zaadje zijn dat vrucht draagt op uw tijd. Dat dat grote wonder mag gebeuren in ons leven, dat we u mogen kennen en door geloof mogen leven. En dan ook verder achter u aan mogen leven en zo vruchtbaar mogen zijn voor u. En gebruikt u ons dan ook in uw dienst. Mag zo, Heere, het woord van vanmorgen meegaan in ons hart en zijn werking en zijn uitwerking krijgen in ons leven. Mag het woord van uw evangelie overal voortgaan, ongehinderd in deze wereld, tot de grote dag eenmaal komt dat u terug zal komen. En dat het dan anders wordt, dat dan u zult zijn alles en in allen. Wilt u juist ook in deze zomermaanden, als er veel camping-evangelisatiewerk plaatsvindt, wilt u dat dan ook zegenen? Als jonge mensen in aanraking komen met uw evangelie, als anderen zich inzetten om hen daarmee bekend te maken, laat het alles mogen gebeuren onder uw zegen. En dat zo ook wij een stukje mogen zijn van het woord dat voortgaat. Wilt u wegnemen alles wat niet was naar uw wil in deze dienst? En wilt u genadig zegenen en gebruiken wat is tot uw eer? Dat alles bidden wij u in de genadige vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. U krijgt nu eerst de gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. En daarna zingen we tot slot het vierde vers van Psalm 121. De Heer zal u steeds gadeslaan. Ontvang de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.